Dan wil ik de volgende spreekster naar voren roepen. We kennen haar als een getalenteerde spoken word artiest, dus ik verwacht heel veel. En laten we haar aanmoedigen met een sterk applaus. Shanti, kom naar voren.
Yes, thanks. Hallo, goedemorgen allemaal. Mijn naam is Shanti, voor degenen die het niet weten. En ik ben 30 jaar oud en ik vind het echt een eer om hier te staan. Ik wil de pastor Arne en pastora Vanessa ook bedanken dat ik hier mag staan en dat ik vandaag iets mag delen. Bedankt voor jullie leiding en bedankt gewoon voor jullie vertrouwen dat ik vandaag iets mag delen. En daarnaast wil ik mijn man bedanken, dat weet hij nog niet. Maar ik wil je bedanken, Riek. Dank je wel dat je me altijd bijstaat, dat je me steunt en gewoon het beste uit me haalt. En ik ben gewoon hartstikke trots dat ik getrouwd ben met de knapste drummer van Nederland. Maar goed, that's my win. Maar goed, ik heb iets opgesteld en het is geen spoken word vandaag. Dus dan kan ik misschien toch even van die identiteit af. En vandaag wil ik het hebben over transformatie in de afwezigheid van je reputatie. Dat is het enige spoken word gedeelte wat ik ga delen. Maar ik was een beetje aan het nadenken over het onderwerp en ik noemde dus transformatie in de afwezigheid van je reputatie. Want we leven in een tijd waarbij wij onze reputatie eigenlijk veel belangrijker vinden dan al het andere van wat wij kunnen hebben. Als we kijken naar social media, hoe wij onszelf profileren, maar ook als we kijken naar onze reputatie als echtgenoot of onze reputatie in een bepaalde cultuur. Of onze reputatie eigenlijk als we een bepaalde familienaam dragen. Dan stellen we dat eigenlijk boven alles. En soms komt dat eigenlijk in de weg te staan wanneer we een proces met God gaan. En dan komt het in de weg te staan eigenlijk van wat God eigenlijk door ons heen wil doen. En wij stellen onze reputatie zo hoog boven alles dat wij dat gaan koppelen eigenlijk aan onze identiteit. En vooral in deze tijd en in deze maatschappij zijn we als mens heel erg geneigd om dat te koppelen aan onze identiteit. Als we ergens mee struggelen of zo, ja, dit is wie ik ben en ik kan daar niet in veranderen, bijvoorbeeld. En ik wilde nog even twee gedeeltes lezen. En ik wilde gaan naar 1 Samuel vers 17, om even te kijken naar het leven van David. En de eerste vraag die ik heb eigenlijk als het gaat om dit onderwerp, dan is het, wie ben je wanneer niemand jou ziet? Wie ben je zonder je titel, als leider, als echtgenoot, zoals ik al zei, als ouder? Wie ben je eigenlijk echt? Wie ben je in het verborgene? En dit Bijbelverhaal gaat eigenlijk over een heel bekend verhaal van David. En het gaat over dat David tegen Goliath ging vechten. En voordat David eigenlijk ging vechten, probeerde hij eigenlijk zijn broers en Saul over te halen om dat gevecht aan te gaan. Maar hij was nog maar een jongen en vergeleken met de mannen in het leger was hij gewoon heel klein en eigenlijk niet bekwaam om datgene te doen, hè, om op te trekken tegen Goliath. En dan lees ik dus in vers 34 dat hij dan tegen Saul praat en hem probeert te overtuigen. En dan zegt hij, ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed, antwoordde David. Wanneer er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te stelen, ging ik er achteraan, overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. En als hij me wou aanvallen, greep ik hem bij zijn kaken en sloeg ik hem dood. Leeuwen en beren heb ik verslagen en die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan, omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschimpt. En wat ik mooi vind hier, is dat David eigenlijk laat zien wat er in zijn privéleven gebeurt. Hij laat zien wat er gebeurde toen hij als herdersjongen ging letten op die schapen en die geiten. En elke keer als de vijand op zijn pad kwam om datgene te roven voor waar hij voor moest waken, dan ondernam hij actie en hij vertrouwde erop wat God in hem had gelegd. Hij vertrouwde erop dat God hem zou beschermen en hem de overwinning zal geven om dus die leeuwen en die beren te verslaan. En omdat hij in het verborgene die leeuwen en die beren had verslagen, wist hij dat Goliath peanuts was. Hij wist, het is niks voor mij, want ik heb die ervaring met de levende God heb ik al gehad. En dat vind ik zo krachtig, want dan komt er dus nog een stuk verder. En dan komt het stukje van vers 38. En dan op een gegeven moment gaat Saul dus akkoord met hem. En Saul geeft hem zijn eigen uitrusting, vers 38. En hielp hem die aan te doen. Een bronzen helm voor op zijn hoofd en een borstkuras. Ten slotte gooide David het zwaard om en probeerde een paar passen te lopen. Omdat hij aan zo'n zware uitrusting niet gewend was. Ik kan hier niet mee lopen, zei hij tegen Saul. Ik ben dat niet gewend. En hij deed de uitrusting weer af. En dan staat er in vers 40, hij pakte zijn stok, zocht 5 ronde stenen uit de rivierbedding en stopte die in zijn herderstas. Toen liep hij op de Filistijn af, zijn slinger in de hand. Nou, ik vind dit zo krachtig. Want besef hè, hij kreeg dus die uitrusting van Saul en die uitrusting was niet voor David op maat gemaakt. Het was eigenlijk op maat gemaakt voor Saul. Het was op maat gemaakt voor een volwassen man, fysiek gezien. En David ging daarmee lopen en eigenlijk hetgene wat leek wat hem bescherming zou bieden, dat werkte eigenlijk in zijn nadeel. En zo zijn wij soms ook in het leven, wanneer wij in onze proces zitten met God. Dan denken wij dat iets onze oplossing moet zijn. Maar datgene soms waarvan wij denken dat dat onze oplossing moet zijn, hoeft niet onze oplossing te zijn. En daarom heb ik het tweede punt heb ik opgeschreven en dat is: maak het vinden van een oplossing niet jouw afgod, maar laat God jouw oplosser zijn. Ik zal het nog een keer zeggen. Maak het vinden van een oplossing niet jouw afgod, maar laat God jouw oplosser zijn. En David had hier 3 keuzes. Eigenlijk meerdere keuzes, maar ik heb er 3 opgeschreven. Hij kon die uitrusting afdoen en op zoek gaan naar een andere uitrusting die wel voor hem was gemaakt. Hij kon die uitrusting ook afdoen en wegvluchten en denken, ik doe dit niet. Maar hij koos voor het laatste. Hij deed het af, die uitrusting, en hij ging naar de rivierbedding en hij pakte daar die 5 stenen. En wat ik zo mooi vind is, God gebruikte wat David in zijn hand had en wat David in zijn hart had. En hij combineerde dat en transformeerde dat met de kracht van zijn Heilige Geest, waardoor David die overwinning kon halen. En dat vind ik zo krachtig, want dat is echt iets wat wij ook in ons eigen leven kunnen meenemen. Wat we in ons eigen leven kunnen toepassen. Wat heb je in je hand? Wat heeft God jou gegeven om te gebruiken? Wat zijn de tools die God jou heeft gegeven om door te zetten? Om vol te houden in het transformatieproces? En David wist het en hij haalde dus die overwinning op Goliath. En als je in een bepaalde proces zit, weet dat die gebruikelijke bescherming, wat niet voor jou op maat is gemaakt, dat het niet uitmaakt dat het niet op maat is gemaakt. Want God heeft een op maat gemaakte oplossing voor jou. Hij heeft alle antwoorden. Hij heeft de antwoorden op alle vragen die je hebt in je leven. En ik vond het gewoon zo mooi en het inspireerde mij gewoon om te zien. En Goliath is hierin gewoon een reflectie van de grootste vijand in ons leven. En de grootste vijand in ons leven is niet eens iemand van buiten. Maar ons grootste vijand in ons leven kan gewoon onze eigen vlees zijn. Het kan gewoon dingen zijn waar wij zelf mee struggelen en waar wij overheen proberen te komen. Maar voelen dat er een blokkade is in ons leven, waardoor wij niet verder kunnen in het leven. En dit is ook iets wat ik herkende in mijn eigen leven. En ik ga nog 1 Bijbelgedeelte aanhalen. En daarna wil ik gewoon transparant zijn en open zijn. En eigenlijk gewoon vertellen, ook zeg maar aan de hand van mijn persoonlijke ervaring, hoe ik dat heb ervaren met God. Maar ik wil eerst nog even het laatste gedeelte checken. En dat staat in 1 Samuel 30. En het gaat dus nog steeds over David. Vers Want ik wilde hier toch nog even bij stilstaan, wat ik zo mooi vind. Dus op een gegeven moment, in 1 Samuel, dan groeit David op en dan wordt hij volwassen. En hij trouwt en hij krijgt kinderen. En eigenlijk nadat hij Goliath had verslagen, verandert zijn hele leven compleet. En hij wordt dus Saul eigenlijk aangesteld om in het leger te gaan en opperbevelhebber te zijn. En vervolgens wordt Saul wordt jaloers op David en hij wil hem doden. Dus hij gaat hem eigenlijk bedreigen. En David die vlucht hierdoor en hij gaat niet alleen weg, hij neemt ook het leger mee. Een deel van het leger gaat dus met hem mee wanneer hij vlucht. En dan in dit Bijbelgedeelte was David dus gevlucht en toen kwam hij terug. En toen hij terugkwam in de stad waarvan hij gevlucht was, kwamen ze erachter dat de vrouwen en kinderen ontvoerd waren. En dat ze waren meegenomen door de Amalekieten. En dan staat er in vers 3, staat er: toen David en zijn mannen bij Siklag aankwamen en zagen dat de stad in de as was gelegd en dat hun vrouwen en kinderen waren weggevoerd, begonnen ze luidkeels te jammeren, tot ze geen kracht meer hadden om te huilen. Kan je je voorstellen hoe dat voelt als je erachter komt dat je gezin is ontvoerd, dat je gezin is meegenomen en dat je zo intens verdrietig bent dat je gewoon geen kracht meer hebt om geluid te maken, om eigenlijk te huilen. En zowel David als de mannen deden dit. En dan staat er in vers 6, David kreeg het zwaar te verduren, want zijn mannen waren zo verbitterd over het verlies van hun kinderen dat ze hem dreigden te stenigen. Kan je je voorstellen? De mannen die je zo erg hebt vertrouwd, met wie je gevlucht bent, je deelt het verdriet met hun en het enige wat ze kunnen doen is verbitterd raken en jou bedreigen en dat ze jou eigenlijk willen stenigen. Dus hier is David. Hij was eigenlijk al gevlucht omdat hij in leven wilde blijven. En vervolgens komt hij in een situatie waarvan hij eigenlijk probeerde te vluchten, dat tegen hem werkte. En ik vind het toch zo mooi, want dan staat er: daarom zocht hij steun bij de Heer zijn God. Dit is zo krachtig. Dat hij daarom, vanwege die reden, steun zocht bij God. En op een gegeven moment zelfs, dan gaat hij bidden. En dan gaat hij goed zoeken. En dan staat in vers 8. En hij raadpleegde de Heer: moet ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? Ja, antwoordde de Heer. Achtervolg hen. Je zult ze zeker inhalen en de gevangenen bevrijden. Dus dit laat mij iets zien als ik kijk bijvoorbeeld naar het leven van David. Toen hij tegen Goliath ging vechten. Daar had hij nog geen reputatie. En wat er in het verborgene gebeurde, dat werd duidelijk in het publieke, zeg maar, voor de ogen van alle mensen. En vervolgens, in het andere Bijbelgedeelte, had hij al een reputatie opgebouwd, maar hij wist dat hij zich alsnog moest terugtrekken en in het verborgene God weer moest zoeken. En daarom heb ik een derde punt opgeschreven. En dat is: laat je reputatie niet in de weg staan van je relatie met God. Want wanneer wij reputatiegericht zijn, dan vergeten wij om relatiegericht te zijn. En dan kunnen we onze transformatie en het proces wat God door ons heen wil doen, dan gaan we dat gewoon in de weg staan. En dat is zo zonde. Dus het is zo mooi om die twee contrasten te zien. En te zien dat ondanks het feit dat hij eerst werd bedreigd door Goliath, vervolgens door Saul, daarna door het leger, in alle gevallen trok hij zich terug. En hij zocht God in alles. En relatie met God hebben betekent niet alleen praten met hem. Betekent gewoon bij hem zijn. Betekent verdiepen in het woord van God. Mediteren op het woord van God. Kijken wat het woord van God zegt. En zelf wanneer wij zo in het woord gaan. En wanneer wij duiken in het woord. Wanneer wij mediteren en kauwen en verteren op het woord. Dan worden we zelf getransformeerd naar van het natuurlijke naar het bovennatuurlijke. Van het tijdelijke naar het eeuwige. En ik geloof dat God het zo bedoeld heeft om dit te doen. Dus de eerste punt was: wie ben je wanneer niemand jou ziet? Weet je, dat is ook als we dat concreet kunnen maken. Welke keuzes maak je wanneer niemand je ziet? Pastora Vanessa had het daar ook over, toen dacht ik, oh, nou, dat was mijn preek. Maar ja, het is gewoon echt zo. Want de keuzes die je uiteindelijk maakt wanneer niemand jou ziet, dat zal iedereen, uiteindelijk zal iedereen de vruchten en de uitwerking daarvan zien. En het tweede was: maak het vinden van een oplossing niet jouw afgod, maar laat God jouw oplosser zijn. En het laatste was: niet reputatiegericht, maar relatiegericht. En David zat ook in een proces van zijn leven. Elke keer weer als hij ergens tegenaan liep en als het leek dat alles donker werd om hem heen, werd hij weer elevated, werd hij weer opgericht naar een andere level in zijn leven. Hè? Hierna, een hoofdstuk na 1 Samuel 30, gaat Saul dood en uiteindelijk wordt David ook koning. Dus dat laat al zien van, je bent zo dicht bij je breakthrough. En ook al voelt het donker en duister op dat moment, wanneer je doorzet, wanneer je op God blijft vertrouwen, dan zal hij je verhogen. En dat zeggende, wil ik gewoon open en transparant zijn over mijn eigen leven. En ik heb heel lang nagedacht of ik dit zou delen. Maar ik denk gewoon dat het heel goed is om gewoon open te zijn. En ook te delen waar ik vandaan kom. Ik merk dat we de laatste tijd toevallig best wel veel over hebben gehad. En het is altijd goed om, weet je wel, dat te horen van iemand die er niet doorheen gaat. Maar het is altijd veel krachtiger om het verhaal te horen van iemand die er wel doorheen gaat. En hoe ze wel overwinning hebben behaald en hoe ze verder zijn gegaan in hun leven. En ik wil daarbij wel benadrukken dat dit mijn verhaal is. En dat ik dat zo authentiek mogelijk en open en persoonlijk mogelijk wil vertellen. Dus het is echt mijn verhaal en dit heeft bij mij gewerkt. Even water. Thanks, Jay. Okay. Nou, het begint eigenlijk dat ik ben opgegroeid op Curaçao. Ik ben daar ook gedeeltelijk opgegroeid. En ik ben daar dus geboren en gedeeltelijk opgegroeid. En ik ben daar gewoon opgegroeid met mijn beide ouders en met mijn broer. En we hadden het gewoon goed en het was gewoon veilig en alles ging goed. En op een gegeven moment kwamen we voor gewoon redenen, belangrijke redenen, kwamen we naar Nederland. En ik had heel veel moeite eigenlijk om aansluiting te vinden in Nederland. Het was voor mij echt een cultuurshock en ik vond het gewoon zo lastig om aansluiting te vinden, ook op school. Ik merkte dat ik heel erg gepest werd en dat was voor mij ook heel erg nieuw. En dan word je eigenlijk gewoon neergepraat en heel veel negativiteit wordt eigenlijk over je uitgesproken. En op een gegeven moment had ik het ook heel lastig thuis en ik kon nergens mijn plek vinden. Ik kon me nergens eigenlijk goed voelen. En heel lang wist ik niet waar het door kwam. En op een gegeven moment werd het voor mij steeds duidelijker waarom ik dat niet kon vinden. En dat kwam omdat ik niet kon identificeren met de meisjes op mijn school. Als zij blij waren over jongens en allemaal dingen deden en daar helemaal over gingen praten en giechelen, kon ik me daar gewoon niet in vinden. En ik deed liever hele andere dingen. Ik deed liever gewoon sport en gewoon jongensdingen. En gewoon, ik had gewoon, ik weet niet of ik scheid mag zeggen, maar het was heel anders voor mij, zeg maar. En op den duur kwam ik erachter dat ik struggelde. En ik struggelde met iets wat ik eigenlijk, waar ik met bijna niemand over sprak. En dat was dat ik struggelde met gevoelens voor andere vrouwen. Ik hoor al, Het verhaal loopt nog door. En in die tijd, werd dat niet besproken. Het werd niet besproken in de gemeente. Er was helemaal geen openheid daarover. De kerk waar ik naartoe ging, die zei gewoon, het mag niet, punt uit. En dat is het. En ik liep wel met deze dingen. Ik liep wel met die struggle. En ik dacht van, wat moet ik hiermee? Hoe moet ik dit uiting geven? Wat moet ik eigenlijk verder in mijn leven doen? En hoe werkt dat precies? En naarmate ik ouder werd, want ik was katholiek opgevoed, toen gaf ik mijn leven aan Jezus. En ik werd vervuld met de Heilige Geest. En alle dingen in mijn leven begonnen te lopen, behalve dit gedeelte van mijn leven. En ik had momenten thuis, weet je wel, superkrachtig en gewoon in gebed. En ik merkte heel veel groei, maar op dat gebied merkte ik helemaal geen groei. En op een gegeven moment werd het zo erg dat ik dacht, ik moet een keuze maken. Wil ik de wereld ingaan en gewoon doen wat ik wil doen? Of wil ik gewoon hier blijven waar ik nu ben met de relatie die ik met God heb? En iets in mij wilde elke keer niet die stap maken. Om te denken van, het maakt niet uit, doe maar lekker wat jij wil. Doe maar lekker wat jij goed vindt. En op een gegeven moment had ik maar geaccepteerd dat ik gewoon alleen zou eindigen. Ik dacht van, dit is het gewoon. Ik moet gewoon accepteren. Ik word wel die leuke tante die altijd met cadeautjes aankomt en gewoon lekker doet wat ze wilt. En ik dacht van, ja, weet je, ik ga gewoon nooit trouwen. Ik ga dat leven op die manier niet leren kennen. En ik weet dat het een heel gevoelig onderwerp is. Niet alleen in de kerken, maar ook gewoon in de maatschappij tegenwoordig. En ja, ik vond het gewoon heel lastig. Maar gedurende tijd ervaarde ik dat ik gewoon open moest zijn. Dat ik transparant moest zijn. En ik maakte me constant zorgen over mijn reputatie. Wat zullen mensen van mij denken als ze dit horen? Wat zullen de leiders denken? Wat zal de kerk denken? Word ik verstoten? En mijn moeder, die is voorganger op Curaçao. En ik dacht ook aan haar. Ik was zo verdrietig. Ik werd er gewoon depressief van. Ik had gewoon suïcidale gedachten, had ik ervan. Het enige waar ik me zorgen om maakte, was dat ik mijn moeder niet in een kwaad daglicht wilde zetten. En op een gegeven moment, op een oudjaarsdag, toen vertelde ik mijn moeder mijn verhaal. Jelisa had me gewoon bemoedigd. En het enige wat mijn moeder tegen me zei, was dat ze van me hield. Een voorganger, een leider, die zei dat ze van me hield en dat ik haar dochter was. En dat waren echt de woorden die ik nodig had op dat moment. En gedurende tijd, toen kwam ik hier in de gemeente. En toen... Dank je. Zo hoort dat, hè? Ja, op een gegeven moment toen kwam ik dus hier in de gemeente, toen had ik mijn verhaal verteld aan Tamara. Nou, ik was helemaal aan het shaken en ik dacht van, als ik het nu vertel, dan weet je wel, is het allemaal heel heftig en zo. Maar ook zij was liefdevol, zij was zo geïnteresseerd, Tamara is de voormalige jeugdleider. Ze was gewoon zo geïnteresseerd in wie ik was. En wat ik had gedaan is, ik had mijn Goliath had ik zo groot gemaakt. En het enige wat ik dacht was, dit is mijn probleem en dit is mijn struggle. En ik kom hier niet overheen of ik weet niet hoe ik hier zeg maar doorheen moet werken. En het enige wat zij deed, en ik merkte dat God dat door meerdere mensen liet zien, was gewoon dat hij me gewoon lief had. Hij had me gewoon lief. Ik hoefde niet te zwoegen, ik hoefde niet te struggelen en moeite te doen. God had me gewoon lief. En gewoon in dat besef te staan en te weten dat hij mij lief had en dat ik zijn kind was, dat dat genoeg was. En op de een of andere manier leerde ik Riek kennen. En ik merkte dat ik hem vanaf het begin leuk vond en ik dacht, oké, dit is nieuw, dit is anders voor mij. En voordat we een relatie hadden, vertelde ik hem ook mijn verhaal, want ik dacht, ja, het is gewoon goed om open te zijn en ik wil dat hij alles weet en dat hij niet later achterkomt van, hé, dit wist ik niet van jou. En ook daarin liet God weer zien dat hij van me hield. Ook daarin liet God mij zien van, Shanti, I got you. En op een gegeven moment, via de kerk, kwam ik in aanraking met de organisatie. Die daar, ja, gespecialiseerd klinkt een beetje raar. Maar die daar gewoon meer achtergrondkennis van had en mensen kon helpen. En wat ik toen dacht was, oké, dit is mijn bescherming. Dit is wat voor mij gaat werken. Als ik daar naartoe ga en ik ga met die mensen praten en God gaat zijn werk doen en ik ga rollen over de vloer en weet je wel, en het gaat allemaal anders zijn. En ik gebruikte eigenlijk een uitrusting wat mij niet paste, wat niet voor mij op maat was gemaakt. Want een paar dagen daarvoor, voordat ik dat gesprek had, toen bleek dat de organisator, die was ziek en die had een levensbedreigende ziekte, waardoor die organisatie even zou stoppen. Dus ik had mijn hoop helemaal gevestigd weer op dat ding. Van ja, weet je, dit is het gewoon. En hier ga ik door geholpen worden en alles gaat anders zijn. En toen gebeurde dat niet. Toen werd eigenlijk het kleed onder mijn voeten werd vandaan gehaald. En toen ervaarde ik dat God zei, maar ik wil zelf met jou aan de slag. Ik wil zelf met jou aan de slag. En op een gegeven moment kreeg ik een coach met wie ik kon praten en gewoon lekker mijn verhaal delen, weet je. Kijk, ik vind het is goed dat we God aanbidden en goed en heilig zijn en zo. Maar soms wil je gewoon met iemand praten die je begrijpt. Soms wil je gewoon de dingen zeggen zoals het is, weet je. En dat iemand dan dat stukje erkenning en herkenning aan je kan geven, vooral voor de jongeren, is dat zo krachtig en zo belangrijk. En via haar kwam ik in aanraking dus met een evenement. Ze zei, ja, als je hier naartoe gaat, dan heb je 3 dagen lezing. En nou ja, weet je wel, het is gewoon een pastorale conferentie en dan kan je gewoon met mensen praten en bidden. Dus ik ging daar naartoe, naar een gastgezin in Zwolle. Nou, als je iemand van kleur bent en je komt daar midden in de nacht aan in een dorp, dan voel je je niet heel erg veilig. En dan wil je ook wel weten of je welkom bent, weet je. Ja, ik ben gewoon eerlijk. Dus ik kwam daar en ik zag al die kinderen met grote ogen naar me kijken zo. En ik voelde me gewoon een beetje awkward, maar ik mocht daar gewoon verblijven. En weet je, op dat moment was ik weggestript van mijn reputatie. Want niemand kende mij daar. Ik was in een dorp, ik weet niet eens meer welke dorp dat was. En mijn reputatie deed niet toe of ik nou een spoken word artiest was of maakt niet uit. Het deed gewoon niet toe wie ik was, want niemand kende mij. En ik voelde me zo eenzaam en oncomfortabel. Maar wat ik heb geleerd is dat God juist daar doorheen wil werken. Wanneer je je eenzaam voelt en wanneer je je niet comfortabel voelt. En wij moeten leren om te omarmen dat het goed is om niet comfortabel te zijn. Want alles heeft een prijs. Het maakt niet uit welke weg je kiest. Je gaat op een moment komen dat je je niet comfortabel voelt. Je gaat op een moment komen dat je iets moet inleveren. Dat is gewoon zo. En ik was dus daar en nou, ik moet zeggen, nu begrijp ik echt wat lezing inhoudt. Want ik dacht, een lezing is ja, misschien een spreekbeurt of zo. Maar het was daadwerkelijk gewoon lezen. En daar moest ik dan 3 dagen lang moest ik daarnaar luisteren. En ik dacht dat het nu gaat gebeuren. Vuur gaat vanuit de hemel vallen of zo, ik weet niet. En het was gewoon van ja, oké, nou lezing. En de laatste dag, toen was er een oproep gedaan na de lezing. Ik dacht, oh het is voorbij, oh my god. Toen was er een oproep gedaan en toen kon je naar voren komen voor gebed. En toen kwam iemand die ging met mij bidden. En het was ook geen heftig gebed, want ik ben God Center gewend, weet je wel. Ik dacht, misschien ga ik een beetje schreeuwen of ik weet niet wat ik dacht. Maar die man kwam gewoon met mij bidden, in de stilte, in de rust. En het enige wat hij zei was, ontvang de liefde van God. Ontvang de liefde van God. Hij zei, wat er met jou gebeurd is, is niet oké. Ontvang de liefde van God. En toen kwam ik tot de kern. Zoals ik al zei, is dit mijn verhaal. Maar ik had in mijn leven had ik te maken gehad met seksueel misbruik. Onder andere ook door iemand die dicht bij me stond. En het had me zo beschadigd dat ik geen mannen meer vertrouwde. Dat ik het gewoon lastig vond om überhaupt een man dicht bij me te hebben en gewoon te vertrouwen daarin. En God raakte mij zo diep aan op die dag. En hij deed zo een werk in mij. En dat is echt het begin geweest van mijn herstelproces. En daardoor heb ik geleerd van soms hebben wij dus die Goliath. En denken we, dit moet opgelost zijn. En als dit opgelost zijn, dan gaat dit beter. En dan gaat dat beter lopen. Maar God liet mij zien dat hij me hele andere dingen wilde leren. Hij wilde me hele andere dingen leren. Hij wilde me niet 1 oplossing geven. Hij wilde me een oplossing geven voor alles. En hij wilde laten zien dat hij de oplossing was. En ik kreeg herstel, maar ik leerde ook dingen gewoon als mijn hart beschermen. Gewoon hele praktische dingen. Maar ook dingen als open zijn, ook naar mijn partner toe. Gewoon open zijn naar elkaar toe, voor elkaar bidden. Maar ook herstellen van bindingsangst en herstellen van al die dingen die zijn gebeurd die gewoon niet oké zijn. Dus ja, ik wil daar gewoon mee afsluiten. Als je jezelf hierin herkent, of helemaal niet, of misschien is er een Goliath in jouw leven, weet je? Ga gewoon naar God toe. Wees niet reputatiegericht. Als je relatiegericht bent, krijg je vanzelf een reputatie. Of mensen je nou wel mogen of niet mogen, je krijgt vanzelf een reputatie. En God zal het werk gewoon door je heen doen. Maar blijf gewoon tot de kern en zoek God in alles. Dat wilde ik meegeven. APPLAUS